Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de Lacroix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Curator in het Louvre wordt achterna gezeten door een albino monnik. Echt zo van een soort van moordende monnik is niet eng genoeg. Hij moet ook nog albino zijn.
Hallo, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van uitgeverij Das Mag en De Groene Amsterdammer. We nemen op bij de studio's van Dag en Nacht Media / Podimo. En je hoort nu de lieflijke stem van mij, Ellen Dekwits. Hoera! Woe! En we gaan het vandaag niet alleen met mij doen, maar ook nog eens met een heel ander leuk persoon. Tegenover mij zit Joost de Vries.
Hey Ellen.
Hi Joost.
Hoi hoi.
Hoi.
En wie zit daar?
Merel Borst.
Hallo Ellen.
Hallo, wat gezellig. Ja, we zijn even met z'n drietjes.
Charlotte zit bij een soort van rondtrekkend circus of zo, toch?
Ja, ze aapje geworden.
Ja, ze kan een hele gekke koprollen
en
maken.
Af en toe dan is ze aan het jongleren met haringen en zo. Dat is echt ontzettend schattig. Dus we moeten haar helaas even ontberen.
Kom weer terug.
Maar gelukkig hebben we bijna alle drie het boek helemaal gelezen. Dus we kunnen er even flink over hebben. Maar voordat wij het over het boek gaan hebben, moet er eerst iets anders gevraagd worden. Namelijk, Joost, ik ben er zoveel mensen op straat aangeschoten. Van ja, hoe heeft Joost het gehad met Bret Easton Ellis? Hoe was het, Joost, om hem te ontmoeten, die grote schrijver?
Ja, het was natuurlijk grappig, wat er die podcast over Lesson Zero gedaan. En ook hadden ook de prijsvraag, dus je kon erbij zijn. Dus er waren twee superleuke luisteraars waren erbij. Natuurlijk heel leuk, heb ze een kletsen.
Maar Joost, we hebben alleen maar superleuke luisteraars.
Maar deze waren wel heel leuk.
Wie waren het? Geef eens een omschrijving.
Moet ik ze nou beschrijven?
Ja? Oh nee, dat is een beetje awkward.
Dat moet ik nu twee jonge vrouwen gaan beschrijven.
Ja, nee, oké. Dat is een beetje makkelijk.
Ik weet niet hoe,
Maar leuk dat ze erbij waren.
Het was heel leuk dat ze erbij waren. En Bret Easton Ellis was... ik ging met hem eten van tevoren. En toen... Ja, ik weet niet of ik dit allemaal mag vertellen. Maar ja, fuck it. Ik vertel het gewoon. Het was gewoon zo'n man. Heel neurotisch. Dus hij wilde de hele tijd weten van, kijk, we gaan zo lang laat eten. Hoe laat bestellen we dan? Hoe laat krijgen we dan het eten? Nemen we dan een toetje of koffie? Hoe lang is het wandelen naar het theater? Hoe lang hebben we daar dan voordat ik op moet? Hoe lang duurt het programma? En volgens ging hij dan terugrekenen van, oké, dan is het nu 6:00. Dan wil ik om 6:45 een cocktail drinken. Maar dan mag ik niet nog een cocktail, maar dan wil ik wel een cocktail als we klaar zijn. Dus hij was zo helemaal wat vooruit aan het denken. En volgens mij natuurlijk dat heerlijke moment dat hij die cocktail uiteindelijk bestelde. Meteen achterover sloeg, meteen nog een bestelde. En daarna de tussenliggende periode tussen dat we gingen eten en dat we het optreden hadden, ongeveer een fles wegwerkte.
Welke cocktail was het?
Gewoon lekker
wat voor fles?
Kan slapen. Ja, volgens mij martini of zo, of gin.
Dat
was gin. Nou goed, in ieder geval...
Maar wacht even, ik onderbreek je even. Ja, sorry hoor mensen, maar als iemand tot op de seconde wil weten in welke volgorde bepaalde soorten voedsel worden gereserveerd, plus de tijdsvolgorde en de tijdspannen die je hebt tot je moet presteren, dan denk ik, die is een heel circusbatterij aan medicatie aan het slikken daarnaast.
Nou ja,
right?
als dat zo was, dan was hij het wel...
Subtiel aan het doen.
Nou ja, dan overschreed hij vervolgens denk ik wel zijn dosis. Want het gekke genoeg, het was gewoon... Weet je, jij hebt dit ook 100 keer gedaan. Je moet dan, het was helemaal uitverkocht, dat is op zich heel leuk. En dus ik moest een inleiding houden en ik eindigde gewoon met een anekdote die ik wel eens eerder verteld had. Dat hij, dat ik ooit een keer een boek ging laten signeren, 100 jaar geleden, stond ik in de rij bij Scheltema. En twee mensen voor me wilden toen met hem op de foto. En ze vroeg van, mogen we met je op de foto? Toen zei hij van, oké, dat mag. En toen wilde ze een foto maken, zei hij, ho, stop. Toen draaide het zich zo, zei hij, this is the good side. Dus die anekdote vertelde ik na. En ik zie de hele zaal lachen, Behalve.
Dat heb ik nooit, Joost. Dus oh, maar dit is echt zo'n goede brug naar het boek, die ik niet ga doen. Maar gewoon helemaal in het begin is exact dit.
Ja.
Wat grappig. Oké, okay, ja, maar dus goed,
precies,
ga verder.
Precies dat, inderdaad. En volgens was het een heel gek interview, omdat hij me volgens mij nul keer aankeek op het podium. Ik bedoel, hij was wel echt zo'n performer. Hij was dus doodzenuwachtig van tevoren. Maar eenmaal daar, toen hij daar zat, want dan is het wel iemand die gewoon weet hoe hij zijn publiek bedient. Maar het was een hele gekke vibe. Ik bedoel, hij maakte gewoon nul contact meer met me.
Wat erg, Joost.
Ja, het was een afloop. Kwam ik in bij de kleedkamer. Zei ik van, hey, dat was fun. En zei hij, did you think so?
Oh mijn god.
Maar... En toen liep hij zo door en toen riep hij van het einde aan de gang, riep hij nog, I thought it was fun too. Maar ja, ik vond het heel opmerkelijk.
Maar denk je dat hij dus helemaal dichtklapte omdat jij...
Want hij was daarvoor was hij al dood zenuwachtig. Hij zei ook van tevoren van het is idioot, want ik doe dit al 40 jaar en nog steeds ben ik gewoon zenuwachtig. Fair enough verder. Maar het was een hele merkwaardige vibe. Maar wel echt heel leuk om te doen.
Heb je nog iets geleerd? Wat zijn je learnings?
Ja, wat zijn we?
Wat heb je opgestoken? Win-win.
Vind ik.
Zei die nog iets? Of tijdens het eten? Ja. Iets interessants? Of is het juist?
Ja, wat heel grappig was tijdens het. En het grappige is ook dat je vergeet het bijna. Want voor jou is het zo'n grote naam, zo'n beroemdheid. En voor hem is het natuurlijk iemand die gewoon al jarenlang met zijn boeken rondtrekt. Ja. En het ook wel weet. Dus wij waren allemaal druk met het boek bezig. En hij zei op een gegeven moment ook van, jullie zijn allemaal leuk over het boek aan het praten. Ik ben gewoon alleen maar met mijn loodgieter aan het appen. Want gewoon de pijpen in mijn huis zijn kapot. En het is allemaal onmogelijk om te laten repareren. Dus hij zei van, we zitten zo meteen op het podium. En jij moet dan de show bewaren. Maar ik ben gewoon bezig met, oh mijn god, de loodgieter moet wel opkomen dagen. Dacht ik, oh ja, dit is zo banaal is het leven ook.
Was hij louter even over en weer vanuit Amerika voor dit interview?
Nee, hij had volgens mij wel zo'n tour om dit boek te promoten. Is ook wel de Scherven is ook wel echt een bijzonder boek. En ook wel echt een ander soort boek dan hij geschreven heeft. Dus volgens mij krijgt het ook hele goede besprekingen overal. Het wordt echt gezien als een soort van renaissance.
Ah bon. Dus nou, ik proef hieruit dat de auteur Bret Easton Ellis ongeveer 3,5 ster van je krijgt van de 5. Prima, redelijke
prima,
score.
Prima. Ja.
Laten we overgaan naar het boek dat we vandaag zouden bespreken. Of gaan bespreken, beter gezegd. Ja, lieve luisteraar, je hebt het waarschijnlijk al gezien in de aankondiging of in de betiteling van deze podcast.
Ik heb het jou erover. Toen leek je best enthousiast nog te zijn.
Nou Joost, ja, weet je, maar toen, dat was omdat ik het boek vergeten was. En toen ging ik het herlezen. Kijk, ja, lieve luisteraar, we gaan dus vandaag de Da Vinci Code van Dan Brown bespreken.
Niet te enthousiast, Ellen.
Nee, want Joost, die was daar heel enthousiast over. Je moet zo meteen maar even toelichten waarom je dat in godsnaam wilde doen. En ik vond dus ik had het tegenlezen in zo'n leenbibliotheekje nog een exemplaar gevonden, half verschimmeld. En dan begin je het te herlezen. En weet je, het is altijd zo dat een soort van verneukeratief evolutionair ding. Dat je herinneringen vaak leuker zijn dan dat het leven daadwerkelijk was. Als ik mijn dagboek teruglees uit periodes die ik me echt als heel fijn herinner, dan blijkt het toch één doffe ellende te zijn geweest. Dus er zit een soort tweak in het geheugen, waardoor je gaat denken, foutiefelijk, dat het leven leuk was. Nou ja, dit had ik ook met de Da Vinci Code. Ik herinner mij, het was toen net uitgekomen. Ik was een mupje van ergens in de 20. En ik dacht van, wauw, wat een spannend boek. En lekker doorlezen en zo. Het is echt een page-turner, maar goed. We huppelen hier nou al best wel richting mening aan.
Ja, ik wil het zeggen.
Ik wil gewoon dat het eigenlijk heel snel voorbij is. Maar goed, lieve luisteraar. Voor het geval u onder een stenen tafel heeft gelegen de afgelopen decennia. Joost, de Da Vinci Code.
Ik dacht gewoon, Ellen, opeens kwam ik tot de conclusie dat het 20 jaar geleden was dat het boek was verschenen. Dus dit voorjaar 20 jaar geleden, waar ik ook alweer van schrok. Van Jezus Christus, wat zijn we oud. En toen dacht ik, goh, is dat dan niet een vreemdsoortige moderne klassieker om te doen? Zoals we ook ooit Paulo Coelho hebben gedaan. Het prachtige Alchemist. Dus zodoende dacht ik, hey dit is een open kans. Dit is een open deur, hoe zeg je dat? Een gouden kans voor Boeken FM. Om gewoon de massa's toe te spreken. En dit boek, van wie er 80 miljoen exemplaren, 80 miljoen Ellen, zijn verkocht. Dus ik dacht, ja, why not? Laten we ervoor gaan.
Wereldwijd 80 miljoen.
Ja.
Dat was
wow.
Oké. En dat was je ook je aanleiding, Joost. Je dacht dat anniversary. We hadden namelijk ook, het is bijvoorbeeld couperusjaar, Joost. We hadden ook gewoon vandaag Eline Veren kunnen bespreken.
Ik heb, als er je had voorgesteld, was het misschien wel gebeurd. Misschien gebeurt het nog wel dit jaar.
Ja, wie weet. Het jaar is nog niet voorbij.
Het jaar is nog niet voorbij. Het jaar biedt nog ongelooflijk veel mogelijkheden.
Ontzettend veel. Joost, vertel eens eventjes de Da Vinci Code. Wat hebben we hier aan onze broek hangen?
Ja. Laat ik het zo zeggen. Merel.
Ja?
Hoe bijbelvast ben jij?
Niet.
Maar kan je... Hoe is Jezus aan zijn einde gekomen?
Nou, aan het kruis.
Hij is gekruisigd.
Hij is gekruisigd.
Door de Romeinen.
Ja.
Fout.
Oh.
Fout.
Damn, Joost.
Merel, fout. Weet je wat er gebeurd is met Christus?
Nou?
Ze hebben hem gekruisigd, maar toen hebben ze hem eraf gehaald. Hij leefde nog.
Oh.
Hij ging met Maria Magdalena, zijn girl,
ja,
ging hij naar Frankrijk. Hebben ze kinderen gekregen. Die kinderen zijn een dynastie geworden. De Merovingiaanse dynastie. En die dynastie is op een gegeven moment ondergronds gegaan. En ze zijn altijd verder gegaan. En de bloedlijn van Christus leeft nog steeds op dit moment. En op een dag zal die bloedlijn zich openbaren. En dan zal de wereld een nieuwe macht kennen.
Damn.
Ja, ja, dat is de Da Vinci Code. En waarom voor mij dit boek, toen het uitkwam al... meteen echt een plekje in mijn hart had. Of nou, ja, ik weet niet of een plekje in mijn hart klinkt een beetje zo.
Klinkt heel
lief. Ja, het klinkt heel lief. Ja, ik heb een tuintje in mijn hart.
Alleen voor Dan Brown.
En is dat ik een ander boek... Sorry, ja, ik weet het. Het is een vrijdag. Gek genoeg heb ik ooit een boek gelezen toen ik 14 was.
Je had een boek gelezen?
Een boek gelezen toen ik 14 was. En daar heb ik toen mijn hele identiteit in mij gebouwd. Om die ervaring. Het was The Holy Blood and the Holy Grail. Van Michael Begant, Richard Lee en Henry Lincoln.
En wat is het? Fictie? Is het non-fictie?
Dit is non-fictie. Uiteindelijk blijkt het eigenlijk fictie te zijn. Maar de auteurs waren er heilig van overtuigd dat het non-fictie is. En het grappige is, wat ik net vertelde over Christus die niet aan het kruis is gestorven. Dat is dus, komt dus uit dit boek. En dit boek is een soort van moeder aller complottheorieën. En zij gaan nog veel verder dan dat. Dus zij zeggen van... ze gaan eigenlijk helemaal terug naar de kruistuchten, 1099. De kruisvaarders nemen Jeruzalem in, slachten iedereen af.
Ja, boek kort en klein.
Boek kort en klein. In 19 jaar later, in 1118, worden de tempeliers opgericht. En de tempeliers ontdekken in Jeruzalem een geheim. En niemand weet wat het geheim is. Maar de tempeliers gedroegen ze heel gelijk. Dus de tempeliers werden een soort van rijke, machtige, autonome... Ja, een soort
orde.
Van riddermonniken waren het. Die gaandeweg steeds meer afdreven van de katholieke kerk. En er werd altijd gezegd, ze weten iets. Ze hebben een geheim. Nou ja, dat hebben ze 2 eeuwen volgehouden. In 1307 werden de tempeliers illegaal verklaard door Philips de Schone. En werden ze voor een groot deel gearresteerd. Dat gebeurde op vrijdag de 13e.
Oh,
en vandaar vrijdag de 13e. Maar goed, volgens gingen zij, de tempeliers, die gingen ondergronds. Die sloten zich aan bij de Katharen. Nou, de Katharen, dat was...
Ketters, ja.
Ja, dat waren, was een godsdienststroming in Zuid-Frankrijk. Nou, de kreeg je in de 13e eeuw de Albigensische, fucking moeilijk woord, de kruistochten, in ieder geval in Frankrijk. Dus allemaal Franse ridders gingen andere Fransen uitmoorden. Je hebt nog steeds altijd al die kastelen daar waar ze langs gaan bij de Tour de France. Op een gegeven moment was alleen nog Montségur, het kasteel van Montségur, over. En daar zou de schat, de geheime kennis van de Katharen zitten.
En dit is van de Katharen, Joost, dus niet van de tempeliers.
Ja, nee, maar de tempeliers zijn overgegaan in de Katharen.
Ah, okay.
Ja, dit zijn complotten.
Ja, ja, ja.
En volgens zijn de Katharen, op de dag voordat Montségur viel, zijn die weer naar buiten gesneakt. En die hebben de schat ergens verstopt. En volgens zijn, naar de Katharen is vaak de theorie overgegaan over in de vrijmetselaars. Kortom, allemaal geheime lijnen. We zijn in het eind van de 19e eeuw. We zijn in een dorpje in dat gebied van Rennes-le-Château, heet het. En daar heb je een van de lokale priester, Béranger Saunière. En die wordt dit is waar gebeurd allemaal, die wordt opeens heel erg rijk. Onverklaarbaar rijk. En die gaat in zijn kerk allemaal hele grote beelden neerzetten. En allemaal rare fratsen. En ondertussen dreigt de katholieke kerk hem te excommuniceren. En iedereen zegt dan, waar heeft hij het geld vandaan? Daar gaat dat Holy Blood en Holy Grail over. Hij zou het geheim van de Katharen gevonden hebben. En er werd altijd gedacht, het geheim van de Katharen is geld, het is goud.
Yeah.
Maar, zeggen deze mensen in het boek, en dat is dus waar Dan Brown zijn hele boek op heeft gebaseerd. Het geheim is niet geld, het is bloed. Hij heeft de bloedlijn van Christus ontdekt.
En maar hoe komt hij aan dat geld? Is hij dan, heeft hij de kerk gechanteerd?
Ja, dat is de theorie, ja, dat hij die kerk zou hebben gechanteerd. Ik kan er meteen hier ook een einde maken. We weten inmiddels dat hij dat niet heeft gedaan. Historici hebben gewoon onderzocht. Hij verkocht missen, illegaal. Dus zodoende verdienen die geld. Het was gewoon heel sneaky. Een
soort... Hij verkocht kerkdiensten, ja, of modellen?
Ja, je kon dus zeg maar inschrijven. En dan sprak hij zogenaamd een mis voor je uit. Want het was in die tijd...
Maar dat is heel normaal, Joost. Je kan gewoon een mis opdragen, toch?
Of, dat kan je inderdaad doen. Maar bij hem kwam het dus echt op dat hij zeg maar 40 missen per dag moest doen om... Oh. Zeg maar,
jeetje, goed, wat stom.
Het gekke is, yeah. Dan Brown las dit boek, las deze theorie en dacht... hier moet ik gewoon een groot verhaal omheen bouwen. En zodoende is de Da Vinci Code ontstaan. En dat gaat dus helemaal over Robert Langdon.
Wie is Robert Langdon?
Robert Langdon is een symboloog.
Ja.
Of een symbologist.
Daar heb ik echt al hoofdpijn.
En hij wordt gespeeld door Tom Cruise in de film. Dus ik kan niet anders dan Tom Hanks.
Ja.
Waarom haak ik die altijd door elkaar? Hij wordt gespeeld door Tom Hanks. En zodoende kan ik, als ik het boek lees, niemand anders meer voor me zien dan Tom Hanks met een beetje matje.
Ja, Stom Hanks.
Stom Hanks. En het begint gewoon heel simpel. Het begint helemaal niet simpel.
Nee, dikke moordpartij, Joost.
Het is heel raar.
Dikke geriatricide, man.
Het begint er gewoon mee dat een Jacques Saunière... net had ik het over die priester in Rennes-le-Château. Die heette Béranger Saunière. Dus, en dit is dus Jacques Saunière. Curator in het Louvre. Wordt achterna gezeten door een albino monnik. Echt zo van een soort van moordende monnik is niet eng genoeg. Hij moet ook nog albino zijn. En die schiet hem neer. En vervolgens gaat hij... want ja, dat doe je nou eenmaal als je neergeschoten bent. Gaat Saunière met zijn bloed... een aantal raadsels op de grond schrijven. En de Franse politie weet dan... er is maar één iemand die dit kan oplossen. Robert Langdon.
Robert Langdon komt net terug uit Italië, waar hij in het vorige boek wat Dan Brown over hem schreef, een geheim van de Illuminatie heeft opgelost. En hij arriveert in het Louvre en hij ziet meteen een aantal dingen. Allereerst dat deze oude afgeslachte opa in de houding ligt van de, zeg ik het goed, Vitruvius man?
Ja, dus dat is die bekende tekening van
Leonardo da Vinci.
Van zo'n man met zijn armen zo uitgestoken.
Precies. En er staat nog iets onder PS. En dan ben ik even vergeten. Ik heb het boek echt diagonaal herlezen.
Search Robert Langdon.
Yes, Search
Robert Langdon, ja. En dan gaat Robert Langdon, slim man, die gaat heel erg zitten nadenken. En die bedenkt dan PS is niet postscriptum, maar Prinses Sophie.
Ja, nee, maar dit weet Robert Lang nog niet.
Nee, oké. Maar daar komt hij wel
dat
uit.
Dat heeft hij later, want Saunière bedacht. Is Sophie, zij werkt voor de politie. En zij is de kleindochter van deze afgeslachte pensioengerechtigde.
Ja, zij is de cryptoloog van de politie. Zou de politie Amsterdam ook allerlei cryptologen in dienst hebben, denken jullie? Die gewoon zo door kerken gaan van... wacht eens, het monument op de Dam wijst omhoog. Wat zou het duiden op buitenaards leven?
Aan het vangen. Dus deze Robert en Sophie. Kijk, de grap is ook dat in het boek Sophie de hele tijd het leg het me alsjeblieft uit personage is. Dus die Robert die loopt de hele godsganse tijd tegen haar te mansplannen dat het een aard heeft. Wat ik echt super kut en vermoeiend vind. Want ze wordt de hele tijd wordt ze briljant genoemd en dergelijke. Maar hij moet wel haar de hele tijd dingen uitleggen.
Wij noemen dat altijd de schildknaap van Ivanhoe. Dus dat is altijd zo'n persoon. Dat is dus blijkbaar bij Ivanhoe dan staan. Dat je altijd een held hebt. En die moet dan een dommer hulpje hebben. Waar je dan de held kan zeggen: kijk, we gaan nu dit doen.
Ja, maar dit gebeurt dus echt in Entourage. Ze wordt echt totaal gebaldrikt. Door deze Robert Langdon. Nou goed. En Fan, ze komen achter een aantal cryptische raadsels. Anagrammen die ze moeten op. Het is eigenlijk gewoon één grote rebus, dit boek. Weet je wel. Ze
ontdekken... Mijn puzzelhart gaat hier echt sneller van kloppen.
Ja, dat is natuurlijk jouw branche.
Wat was het voor jou eigenlijk om dit? Want jij zit er nu middenin. Dus we gaan kijken of.
Middenin. Jullie zeiden: we gaan de Da Vinci Code lezen. En toen dacht ik: oké. Ik was bij mijn vader. Dus ik ben in alle boekenkasten op zoek gegaan naar het boek. En dat bleek de geïllustreerde editie te zijn die mijn vader in de kast heeft staan. Wel echt heel mooi.
Hele mooie uitgegeven inderdaad. Ja.
Loodzwaar.
Ja.
En ik vind het heerlijk. Ik smul ervan. Het is inderdaad, stond op de flap, het schoolvoorbeeld van een page turner. Nou, dat is het dus echt.
Ja.
Ik vind de puzzeltjes en de
grammen. Je moet je voorstellen, je krijgt de hele tijd schilderijen. Die editie die jij hebt, Die heel mooi is trouwens. Er staat een schilderij deelt in. En dan bij alles ziet Robert Langdon met zijn amazing skills, ziet hij de raadsels in verstopt en hints.
Ja, ja, want het begint eigenlijk, wat ik heel zelf heel leuk vind, is dat Sonnier dus met bloed een pentagram op zijn buik schildert.
As you do.
En, ja. As you do. Als je door een albino met afgeknald. Ja. En met een UV-stift dingen op de grond schrijft en zo. En hij is ook nog naar andere schilderijen geweest en zo. Nou, dat. En hij heeft de tekst op de grond geschreven. En dat moet je als lezer dan gaan ontcijferen. Maar al heel snel krijg je het antwoord. Dus het is eigenlijk continu een soort puzzeltje, oplossing. Puzzeltje, oplossing.
Ja, ja.
En ik vind dat gewoon heel erg leuk. Het is eigenlijk een soort overdosis informatie zonder dat je iets hoeft op te slaan. Dus voor mij is het een soort Netflix, maar dan in een boek. En ja, ik vreet het.
Ja, dus je hebt dat bekende voorbeeld van het laatste avondmaal. Mm-hmm. En dan zegt hij van, ja, in het boek. En als je goed kijkt, dan zie je dat de personages zijn opgesteld als een M. En dat kan betekenen Mary of Mariage. Marriage. Ja. En tegelijkertijd de persoon die naast Christus zit, die ziet er wel heel erg uit als een vrouw. Dus was het niet, in plaats van zijn discipelen, was het niet Maria Magdalena die naast hem zat.
En dat schilderij is gemaakt door Da Vinci. Dus ja. Daar ook de Da Vinci Code. Ja, allemaal Vinci hints code in zijn werk, want hij kon het niet gewoon opschrijven.
Hints.
Die man was een briljant schrijver van versleutelde berichten trouwens. Hij kon ook in spiegelschrift schrijven en alles. Maar hij vond het nodig om een heel schilderij op te zetten. Waar je dan 2 jaar over deed.
Om dan de letter M, om de letter M te kunnen spellen.
En hij was briljant.
Ja. Ja, was wel echt heel briljant. En op een gegeven moment dan, de politie gaat achter ze aan, want ze denken dat hij de moordenaar is van Sonnier, terwijl het de albino monnik is. De albino monnik krijg je af en toe ook over te lezen. Die wordt aangestuurd door iemand die hij de vader noemt. En hij denkt van, ik moet het allemaal doen om de kerk te beschermen, want het verhaal van de Heilige Graal mag niet aan het licht komen. Dan vluchten ze naar ergens in de provincie. Ergens op het platteland naar, hoe heet hij, Sir Lee Teabing.
Ja, god ja.
Hele goede naam. En wat leuk is aan Lee Teabing, Sir Lee Teabing, is dat een anagram is van Begund en Lee, wat dan weer die auteurs zijn van Holy Blood en The Holy Grail.
Dus ook een conspiracy theory buiten de conspiracy theory.
Ja, helemaal. Want zij hebben hem later, hebben ze hem ook aangeklaagd. Van hallo, alles wat je in het boek zegt, komt uit ons boek. Daar hebben ze geen gelijk in gekregen trouwens. En die Lee Teabing. Ja, hebben jullie die film gezien van de Da Vinci Code?
Ja, maar ook weer heel snel
lang geleden hoor.
Wat daar heel grappig in is dat hij wordt gespeeld door Ian McKellen. Beter bekend als Gandalf. You shall not pass! Een hele goede acteur. En die speelt echt op zijn allerslechtste in de film. Dat is echt gewoon.
Waarom?
Dat je denkt van woensdagavond amateurtoneel is er niks bij.
Maar waarom
was dus omdat hij Ian McKellen die las dat script, vertelde dit later en dacht hij: dit is zo idioot. Hier ga ik gewoon mijn best niet eens voor doen. Dus dat was heel, heel, heel merkwaardig om te zien. En goed, nou, die geeft ze dan weer hints. En die dan blijkt dan weer kwaadaardig te zijn. Dus die zet een pistool op hun hoofd en zegt: je moet nu deze puzzel oplossen, anders schiet ik. Nou, en dan moeten ze van lossen die puzzel op.
Mijn natte droom.
Ja, dit is wel echt. Is dit. Is dit. Hoe we je echt goed op streek krijgen? Gewoon. Merel, nu! Deze puzzel nu! Die ziet ook hoe nu!
Ja, echt hoor. Dan gelijk weg.
Ja, nee, logisch. En. Nou ja, volgens gaan ze naar allemaal andere mooie plekken. Naar Roslyn in Schotland. En ze gaan naar Westminster Abbey. En overal zijn clues en hints verstopt.
Newton. Ja. Alexander Pope.
Iedereen uit de wereldgeschiedenis blijkt betrokken te zijn bij dit complot. En wat heel grappig is. En nou, dat staat niet in het boek. Maar, en dat staat dus ook niet in Holy Blood en Holy Grail. Zij geloven dat er, en daar begint het boek ook mee. Hè, dat Robert Brown begint als een boek en dan staat er op de eerste pagina feit.
Ja.
Met hoofdletters. Ja. Of staat er jou uitgehaald? Niet? Jawel, waar staat het? Oh ja, feiten.
Feiten.
De priorij van Sion, een geheim genootschap dat in 1099 is opgericht, is een werkelijk bestaande organisatie. In 1975 ontdekte de Parijse Bibliothèque Nationale perkamenten, les dossier secret, waar talrijke leden van de priorij van Sion worden genoemd. Onder wie Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo en Leonardo da Vinci. Hier is een heel grappig verhaal over. Je had een meneer. En die heette Pierre Plantard. En dat was een beetje een rare man. Dat was gewoon zo'n man die... Als hij nu geleefd zou hebben, zou hij bij Forum zitten. Hij droomde gewoon van een soort van nationalistisch Frankrijk. En hij droomde van een soort... Eigenlijk had hij ridder willen zijn, maar hij had zijn roeping gemist. Of had eigenlijk zijn tijd gemist. En het was ook zo'n man die altijd streken uithielde en een beetje mensen probeerde op te lichten. En toen dacht hij op een gegeven moment van... Goh, hoe kan ik nou ridder zijn? Toen dacht hij, ja, ik kan ridder worden door mijn eigen ridderorde op te richten. En die bracht toen de priorij van Sion... Maar toen dacht hij, ja, kijk, als ik nu in... Je hebt het zeg maar over eind jaren 40 of zo, inmiddels. Ja, als ik dan mijn eigen ridderorde ga beginnen... Ja, dat klinkt niet, een ridderorde die in de jaren 40 is opgericht. Dus wat is hij toen gedaan? Toen is hij naar het Nationale Archief van Frankrijk gegaan. En het is heel moeilijk om iets uit een archief te stelen... want dat wordt gewoon gecontroleerd. Okay. Het is heel makkelijk om iets mee te nemen naar het archief. Dus hij heeft gewoon met koffie... heeft hij allemaal papiertjes, heeft hij oud zitten maken. En daar heeft hij van die lijsten opgeschreven over...
Nee, echt?
Hij heeft een dossier gecreëerd dat heette Le Dossier Secret. Dat heeft hij daar gewoon neergelegd. Gewoon zitten wachten tot iemand het vond. En... Zo is het dus gegaan. En zo is dus ik noemde dat boek van Holy Blood en Holy Grail. Die auteurs hebben dat dossier gevonden en dachten, ha, die liepen door de bibliotheek. En die zagen een mapje waarop stond geheim. Ik dacht zo, oh mijn god, dit moeten we hebben. Hier zat iets geheims in. En dat was natuurlijk heel bizar, want dat boek van Holy Blood en Holy Grail... Ja, het zijn allemaal van die heerlijke verhalen. Het kwam uit in 81, geloof ik, zoiets. Of in 82, zie ik. En...
Het is ook echt zo'n Stephen King-achtige omslag.
Ja, het heeft zo'n Stephen King-achtige omslag. En dat was gewoon bizar. Want die Pierre Plantard wist niet dat dat boek kwam. Opeens was dat boek een bestseller. En die dacht, oh mijn god. Deze mensen hebben alles geloofd wat ik heb opgeschreven. Plus, zij hebben dan ook nog eens, want dat zat niet bij wat die Pierre Plantard bedacht. Ook nog eens dat hele verhaal over de bloedlijn van Christus. Dus die man zat dat te lezen en die dacht gewoon... de wereld is gek geworden. maar ja, goed, hij had de wereld ingefluisterd. Dus dat is een heerlijk... dat is eigenlijk een roman op zich bijna.
Jemig Joost. Maar oké, laten we even teruggaan naar die roman zelf. Of hebben we eerst even een vraag... waar ik veel meer zin in heb dan deze roman?
Een vraag. Nou, je zult blij worden van deze vraag.
Oh?
Hij is namelijk getiteld Ga vooral zo door.
Oh.
Van Frank.
Frank.
Beste Ellen, Merel, Charlotte, Joost en eventuele anderen die ik vergeet. Oh, al een paar weken...
Dat ben jij toch?
Wat?
Ik noemde je wel. Sorry.
Ja, ik stond als derde. Als tweede zelfs.
Ik dacht dat jij viel onder anderen die ik vergeet. Sorry. Sorry, Merel.
Al een paar weken luister ik naar jullie podcast. Naar oude en nieuwe afleveringen, soms wel 3 achter elkaar. Het is een ontdekking voor me, een groot plezier. Daarom wil ik jullie bedanken en aanmoedigen om vooral zo door te gaan.
Oh.
Misschien ter toelichting. Jullie format is naar mijn idee ideaal. Door het format maken jullie zichtbaar wat een boek met jullie heeft gedaan. Regelmatig hoor ik inzichten waar ik van leer, maar dat is nog niet eens het belangrijkste. Het gaat erom dat je als lezer niet alleen bent. Dat je de dialoog met andere lezers nodig hebt. In de golfslag van jullie gesprekken is ruimte voor analyse, maar ook voor verbazing, voor wat ontroert, maar ook voor de relativerende zijsprong. Uiteraard werkt dit alleen als de deelnemers aan het gesprek zich kwetsbaar op kunnen stellen. Wat dat laatste betreft vind ik jullie gesprekken van een soms indrukwekkend niveau.
Oh.
Vond ik heel lief. Dankjewel, Frank. Zelf ben ik, dus Frank, een ex-docent Nederlands.
Oh, nu meester Frank.
Ja, meester Frank. Nu, ik had een meester Frank op de basisschool, grappig. Nu 63 en al jaren niet meer zo gezond. Oud genoeg om, al is het er nooit van gekomen... Joost en Ellen als leerlingen te kunnen meemaken. En om met terugwerkende kracht nieuwsgierig te vragen... wat lazen jullie destijds?
Ah.
Over welke boeken spraken jullie tijdens je mondelingen examen? Welke schrijvers hebben jullie meegenomen? Misschien wel na een tip van je eigen docent. Enfin, mensen, hou vooral vol. Het is goed, ook al is het soms veel... Met dat laatste bedoel ik vooral het werk dat in de voorbereiding gaat zitten. Een hartelijke groet, Frank.
Oh Frank, wat ontroerend. Dankjewel voor je bemoedigende woorden. Ja Joost, Merel, onze leeslijst. Wat deden wij voor ons mondeling Nederland?
Weet jij het nog?
Ja, deels. Kijk, ik moet even bijzeggen. In mijn eindexamenjaar was ik de allerergste leerling ooit. Kijk, mijn moeder ging toen ik 10 was Nederlands studeren en ik overhoorde haar. Dus je kon mij echt niks vertellen. Ik was een vreselijke leerling. Ja. Weet je, ik was Hermelien Griffel +++.
Mathilda.
Ik was Mathilda. En ik spijbelde dus in mijn eindexamenjaar alleen maar van Nederlands. En op de ochtend dat ik mijn, of op de middag dat ik mijn mondeling had moeten doen, dacht ik van, oh ja, ik moet eigenlijk wel mijn leeslijst inleveren. Dus die man had zich helemaal niet kunnen voorbereiden. Ik had in die ochtend bij hem in zijn bakje, in zijn postvakje, de literatuurlijst gedaan. Ik ook maar lukraak wel, want ik las knijter veel in die tijd. Maar ik had helemaal niet nagedacht over compositie. Ik had gewoon wat dingen opgeflikkerd, zoals ja, de ontdekking van de hemel. Ik had de vriendschap van Connie, had ik erop staan. Ik had het verzameld werk van J.C. Bloem, Façades had ik erop gezet. Het verzameld werk van Anton Koolhaas, die schreef fantastische dierenverhalen. Goed, ik moet eens kijken. Natuurlijk, af en toe gewoon even om we hadden de binocular besproken met de klas van Louis Couperus. Die gooide ik er ook nog maar tussendoor. Maar het was een hele grote lijst die een man nooit had kunnen voorbereiden. Dus ik kwam aan bij mijn mondeling. En hij zei, ja, weet je, ik heb je het hele jaar niet gezien. Ik zei, sorry. En ja, je hebt nu al 1,5 punt aftrek. Want ja, je reageert nergens op, je leeft hem te laat in. Dus we beginnen nu met een mondeling. Ik dacht, nou ja, oké, prima, wat kan mij het ook schelen? Want ik had voor de schoolonderzoek allemaal 9's gehaald. En toen zei hij na afloop, je hebt een 8,5, ga maar. Ik zei, toch jammer. Ja. Dus, en volgens mij is hij ook al lang overleden, maar bij deze excuses. Want ik geef zelf nu ook les. Het is gewoon zo'n kut om zo'n leerling te hebben. Maar nee, ik
ja, had... helemaal omdat het een leerling is die dus wel leest. En aan wie eigenlijk...
Dat is
eigenlijk,
heel frustrerend.
Dat is het frustrerende. Eigenlijk was jij de ideale leerling geweest.
Ik was echt de droom. Maar ik moet wel zeggen, kijk, ik had ook niet zo'n klik met deze man. Maar met de leraren Nederlands die ik daarvoor had, die vond ik echt fantastisch. Ik had mevrouw Korteweg, meneer Visser. Shout-out als jullie luisteren. En daar kon ik na de les gewoon lekker mee kletsen. En meneer Visser, die komt nu nog naar mijn optreden. Stuur mijn boeken nog steeds op. Maar ik kwam met die laatste docent Nederlands. Ja, dat werd niet. Ik was ook een hele jaar stoned trouwens hoor. Ik ontdekte toen dat wiet een soort van... ja, kan werken als een antidepressivum. Daarna besefte ik dat je misschien beter antidepressiva kan gaan gebruiken in plaats van cannabis. Maar dat was mijn grootste eindexamenjaar. Dus... Connie Palme, wat ik net zei. Connie Palme, Harry Mulisch. Volgens mij had ik ook nog iets van Hermans op mijn lijst gezet. Hmm. En heel veel poëzie. Hans Lardijzen, Piet Paul, die zat ik op de lijst. Ik had ook, mijn lijst was ook te groot. Ik zie het, de hoeveelheid boeken.
Joost, je kijkt me heel intens aan.
Misschien zo van, wil je...
Go!
Go.
Ik had op mijn lijst met... Ja, verven op 1, de ontdekking van de hemel.
Oh, echt, Merel?
Ja.
Echt?
Ik was echt verliefd op dit boek. En waarom?
Oh.
Omdat er zo ontzettend veel symboliek in zit. Dat zo zat.
Oh,
ja,
oké.
Okay, op pagina 450 staat dit. En dan kan ik dat dan... Oh ja, en als ik dat dan omkeer, dan kom ik eigenlijk op pagina 50 uit. En dan, ja, dan zie je, dan is het weer een extra thematica symbool.
Ja, dan heb je al die namen die dan palingdromen zijn en...
Yeah.
Onno en Ada. En,
ja, ik heb echt alles uitgeplozen. Dat ik ook echt wist dat ik weet nog dat ik de avond ervoor toch ook nog heel laat nog allemaal dingen zat op te schrijven. En een soort van, ja, ik hield echt van dat boek. Dus daar heb ik toen zeer enthousiast over verteld. En met de 2 hele blije docenten tegenover me.
Oh.
En ik had ook nog Noodlot.
Oh ja,
van Couperus. Vond ik echt verschrikkelijk.
Wat?
Dus ja, ik vond het echt heel erg gewoon super depri en stom. Dus dat heb ik ook gezegd. En dat vonden ze eigenlijk wel leuk. Dat ik dat niet zo leuk vond.
Zo prachtig geschreven.
Ja, ik vond het echt helemaal niks.
Oké, okay, dat kan.
En toen een paar dagen denk ik later... Nee, ik kwam zo op school en dan hing er zo'n lijst, weet je wel, met de cijfers.
Oh, de cijfers, ja.
Toen kwam er iemand naar me toe. Ik had het nog niet gezien. Die zei, ja, gefeliciteerd. Ik zei, met wat? Ja, met je cijfer. Had ik een 10.
Merel!
Oh my God. Maar... Eventjes, want kijk, jij had een 8,5 met 1,5. En dus laten zien, ik had ook een 10.
Oh,
dus we hebben gewoon 3 10 hier.
Echt?
En ik weet nog dat wij moesten lezen voor je mondeling. Moest je, ik weet niet meer hoeveel punten, maar er was een boekje of een stencil. En daar stonden alle boeken in de bibliotheek, in de schoolbibliotheek op. Met punten. En dus 1 was heel makkelijk. En 5 was dan het moeilijkst. Dus 5 was het maximale. Behalve de ontdekking van de hemel. Die was 7. Dus ik was natuurlijk dan wel zo'n mannetje die dan meteen denkt, oké, dat boek moet ik
Let's
hebben.
Go.
Dus ging toen voor. En toen weet ik nog dat ik, en gek genoeg waren docenten Nederlands heel vaak mijn favoriete docenten.
Ja.
Dus ik had Wil Hansen en juffrouw Weltevreden. Dat vond ik echt een ongelooflijk leuke vrouw. En meneer Blank. Meneer Blank was denk ik de eerste homo die ik kende in mijn leven. Dat was heel grappig. Want dan ging ik altijd, dan moest ik iets doen. En die zat ons altijd heel erg te pesten. Want wij waren natuurlijk allemaal van die zogenaamd stoere jongens. En dan moest ik iets bij zijn bureau. Dan zei hij, Joost, kom maar even hier. En dan ging naar het bureau toe. En zei ze tegen je, ga maar weer terug. En doe maar eventjes de groetjes aan Marcel. Weet je, gewoon altijd gewoon dat soort mindgames. dus gek genoeg had ik heel veel leuke docenten Nederlands. Maar ik weet wel nog dat ik dat mondeling ging doen. En dat ik toen echt klaar voor zat. Van oké, ontdekken van de hemel, here we go.
Mm-hmm.
Dus die docent vroeg van, nou, waar gaat ontdekken van de hemel over? Dus ik begon zo los te barsten. Zoals en toen na 30 seconden zei hij, oké, stop maar. Je hebt het gelezen, het is goed. Ik hou niet van Mulisje, we gaan het over iets anders.
Echt?
Ja.
Oh.
En toen hebben we het volgens mij heel lang gehad over Kaplan van Leon de Winter. Dat vond ik een heel tof boek.
Yeah.
Heel heel vrijgevochten boek. Het gekke is dat ik weet nog dat ik echt helemaal weg was van Kaplan. Ook Hofmans Honger heb ik gelezen. Dus volgens mij had ik veel van Leon de Winter op mijn lijst staan. En wat het voor mij ook grappig was, is dat de avond voor mijn mondeling hadden we een heel heftig feest. Met allemaal. Dus gewoon 20 minuten voor mijn examen.
Ja.
Was ik letterlijk aan het kotsen op school. Omdat ik gewoon zo dronken was. Yes. Dus ik zat daar bij mijn mondeling gewoon aan het zweten.
Classy.
Yes. Een zure mond. En toen weet ik ook nog dat ik... toen was het geweest. Ze zei meteen van, nou, je hebt een 10. Prima. Die incasseer ik. En toen liep ik zo het lokaal uit. En toen werd ik door een juf haar lokaal binnengeroepen. Van een docenten. En dat was een 6 VWO-klas. En heel veel van die andere scholieren in de klas waren op dat examenfeest geweest. En er was één jongen, volgens mij heette de Jeroen Altena. Die was vermist. Dus gewoon het feest was gewoon geweest. Weet ik het, ergens in Lange Dijk. En die lag gewoon ergens
in een sloot.
Gewoon in de bosjes uit te slapen of zo. En toen vroeg die docenten van, hey Joost, waar is Jeroen? En toen zei ik, oh ja, ik heb hem wel nog gezien op het feest. En toen vroeg ze aan me, ja, maar was hij wel coherent? En toen opeens dacht ik, kut, ik weet niet wat coherent betekent. En ik weet nog dat ik zo in die klas stond. Oh, ja. Dat alle ogen op mij gericht waren. En dat ik toen voor mezelf moest gaan bedenken wat coherent betekende. En ik zei van, nou ja, volgens mij was hij wel dat hij zijn zin ook nog kon maken. Dus toen opeens dacht ik van, volgens mij heb ik het nog goed ook. Op basis van het feit dat zij op een normale manier reageerde daarop. Ja, dat was heel tevreden mee.
Dus begrijp ik dit goed, Joost? Dus van de 3 mensen die hier zitten, we hebben alle 3 en 10 gehad. Maar,
en allemaal ook hele leuke.
En allemaal ontdekken dat helemaal gelezen.
En eentje heeft dus dronken zijn mond niet gedaan en de ander stoned.
Ja.
Ja, ik was gewoon nuchter hoor, jongens.
Oké, nou
prima. Jij was weer helemaal
nuchter. Jij bent een andere generatie. Jij gelooft in superfood en zo.
Ja, nee. Met zo'n acai bowl.
Ja. Ik was ook wel stiekem aan het blowen op de middelbare school. Maar niet tijdens mijn mondeling. Maar ik had wel echt ook hele leuke docenten. Dus even een shout-out naar meneer Koops.
Ja.
Leuke tijd.
En mevrouw Dekker ook.
Mevrouw Dekker, gefeliciteerd. Ja.
Ik had 2 leraren. Dat was Wil Hansen en was een andere docent. Volgens mij meneer Van Vught. Dit heb ik wel eens eerder verteld, volgens mij, in de podcast. Die de 2 lokalen waren naast elkaar. Dus die stonden altijd tussen de lessen door met elkaar te kletsen. En die deden een spelletje dat de ene dan een beginzin zei van een boek. En dan moest de ander raden welk boek het was. Of ze deden een eindzin. En dus die waren elkaar de hele dag aan het overhoren over, ja, op zo'n spelende manier over Nederlandse literatuur. En ik dacht dat dat normaal was. Dat dat gewoon is hoe volwassenen met elkaar omgaan. Bleek niet zo te zijn. Was een grote deceptie natuurlijk voor me.
Maar hebben deze docenten... Kijk, want ik weet bijvoorbeeld Merel, jouw pa leest echt knijterveel. Die zou ook wel invloed hebben gehad op jouw leesgedrag. Of hebben die docenten Nederlands ook daadwerkelijk bijgedragen aan...
Ja, ik denk wel voor de fascinatie ervoor. Ik weet nog dat we een keer, en ik weet niet meer welk boek het was, maar dat we zo in de klas, gingen duiden uit een boek of zo. Het ging over treinen, over gele treinen in het landschap. En dat dan ook een vergelijking met slangen kon zijn. En dat dat dan ergens anders in het boek weer opdook. En dat had ik me nooit gerealiseerd. Dat er ook zoveel...
En toen dacht jij, puzzels.
Ja.
Puzzels.
Maar ook gewoon intertextualiteit. En ja, op die manier had ik nooit over boeken gepraat. En ik merkte dat ik daar heel enthousiast van werd.
Maar het moeilijke is natuurlijk, want ik weet ook wel van, op een gegeven moment gingen wij met de klas twee vrouwen formules lezen. En dat is ook zo'n boek waar allerlei verwijzingen naar de oudheid in zitten. En naar de Griekse mythe vooral. Dat ook heel veel mensen daar helemaal op afknapten. Omdat die gewoon dachten, ik wil dat boek gewoon lezen. Intertextualiteit. Ja, who cares, weet je wel? En dat is natuurlijk altijd een beetje het moeilijke. Dat als je een boek verkeerd of alleen maar uitlegt als in van dit boek is belangrijk, want het verwijst naar...
Tuurlijk.
Morpheus en... Weet je wel, dat maakt het ook een beetje dood.
Ja.
Of klinisch.
Maar om even op de vraag terug te komen, Joost, ben jij echt beïnvloed nog door jouw docenten Nederlands? Ook om echt een veellezer te worden?
Ja, ik had ook een paar hele leuke docenten Engels.
Precies, want mijn docenten Engels, ik ben gewoon bij... Shout-out naar meneer, mevrouw Maaswinkel en mevrouw Hoedeman en meneer
Leijten. Ja, meneer Van Balen en meneer
Hallo,
Van Riksel.
Hallo, shout-out. Die zeiden op een gegeven moment van, nou, we gaan met z'n allen Ira Levin lezen, Kiss Before Dying, je was derde klas. En we gaan jullie uitleggen wat, nou ja, symboliek is, getallenleer, wat de intertextualiteiten zijn met de Bijbel. Het was fucking interessant, maar ze gingen ook heel erg op plot zitten. Waarom werkt dit boek? Waarom wil je doorlezen? Eigenlijk precies wat we met deze kutroman van Dan Brown eigenlijk ook net zeiden. Waarom is het een page-turner? Dus ook, daardoor kreeg ik ook echt respect voor het plotten van een werk.
Het is wel interessant. In De Groene hebben we nu een aantal reeksen gehad over leesonderwijs op middelbare scholen en middelbare scholen. Maar ook op pabo's. En dat is in die zin zorgelijk dat ook op pabo's de studenten steeds minder lezen.
Mm-hmm.
En kijk, het punt is, de tegenstrijdigheid die erin zit, is dat een docent kan jou niet aan het lezen krijgen. Maar een docent kan jou wel het gevoel geven dat... Of weet je, een docent kan je niet aan één boek helpen. Je kan niet tegen iemand, je moet dit lezen, dit is geweldig. Dat werkt niet. Maar een docent kan je wel het gevoel geven dat lezen bijzonder is. En dat je ontdekkingen gaat doen. En dat het bij een bredere cultuur hoort. En dat is denk ik wel heel belangrijk iets dat je... En ik denk wel dat de docenten bij mij deden. Dat ze me dat gevoel wel meegaven.
Ja, ik kreeg wel het idee dat er lifehacks in stonden.
Oh ja.
In literatuur.
Hmm.
Dingen die mensen niet tegen je zeggen. En die je niet in het gesprek en niet onder de censuurpalen van de common sense te weten kan komen over de mensheid.
Nou ja, en
geef eens een voorbeeld.
Als je bijvoorbeeld het rood en het zwart neemt van de Franse auteur Stendhal, dan kruip je in het hoofd van een loverboy.
Zullen we daar een keer een podcast over maken? Ja. Over het rood en het zwart?
Perfect. Dat lijkt me echt een heel erg leuk. En dat je daardoor, ik las dat boek echt als als meisje, dat je denkt, wacht eens even, ik heb best wel wat assholes in mijn klas zo tegen mij zien doen.
Ja.
Weet je wel? Dus en ook, ik ben heel lang heel naïef geweest en die hoofdpersoon uit Stendhal is gewoon echt super manipulatief, echt een asshole.
Julien Sorel.
En dat soort inzichten kon je krijgen. Maar ook bijvoorbeeld, soms, ik schreef ook wel eens van die diepe uitspraken op uit boeken. Dat ik denk van, dat zijn misschien leuk om te onthouden. Dat heb je in een roman van Moelis, staat ergens van, als je leeftijd vergeet, vergeet je op een gegeven moment wie je bent. En ik vond het heel diep. Achteraf denk ik, dit is gewoon dementie.
Ja.
Parkinson, weet je wel. Het is helemaal niet diep. Maar als je van die statements telkens noteert, weet je, ook leuke statements. Ik oefende daarin ook in stijl. Bijvoorbeeld Ira Levin, die had in Rosemary's Song, vervolg op Rosemary's Baby, zegt hij op een gegeven moment, ik geloof dat moeder natuur gewoon vader tijd is in travestie.
Ja.
Heerlijk.
Ja. Maar wat ik ook had, ik weet niet dat voor jou was dan. Kijk, ik zat op school in Heerlijkwaard en ik kon eigenlijk niet wachten totdat het leven begon. En in Heerlijkwaard begint dat gewoon niet echt.
Oh.
Had ik het gevoel.
Met je broodje ossenworst.
Mijn broodje ossenworst bij Bakkerij Bart.
Ja.
Dus op een bepaalde manier had ik heel veel... Waar die boeken ook dat je... Kijk, als je kijkt naar een film, dat gaat altijd over sensationele dingen over het algemeen. Dus dan kan je niet per se dat je denkt, oh, zo gaat mijn leven ook worden. Maar ik weet nog wel dat ik heel veel van die boeken las. Die gewoon veel meer boeken gaan natuurlijk bijna standaard over meer normale mensen. En dat ik dacht van, oh god, dit is gewoon wat het is om volwassen. Dan ga je dit meemaken en je gaat dit meemaken. En heel veel van die dingen maak je niet mee. En je maakt vaak weer uiteindelijk andere dingen mee die raarder zijn of zo. Maar dus voor mij waren die boeken ook echt zo'n stap naar volwassenheid toe.
Mm.
Een soort van groter leven dan zeg maar bij je ouders in huis.
Mm. Dus het was een lezing van hoe de wereld eruit kon gaan zien als je straks op eigen benen zou staan.
Ja.
Wat ik ook had met heel veel romans was dat ze ook een heroïek gaven aan het leven dat ik toen leefde. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld Nou, de stukken van Euripides heb ik niet eens over romans, maar toneelstukken. De heftige tragedies, Antigone, die gewoon haar poot stijf houdt met alle fatale gevolgen van dien. En dan kon je als jongere ook aan optrekken. Ik vond, oké, dit zijn dus principes. En dat vond ik mooi. En ook als je, ik heb al die mythen gelezen, de Edda, weet je wel, Nebelungenlied. De shit van koning Arthur, die jij ook natuurlijk kon spellen. Ja, dat gaf ook een soort magie aan de dagen of zo. Want je leeft toch in die puberteitsjaren eigenlijk een heel saai leven. En dan was het heel fijn om je af en toe in een boek in een parallele dimensie te begeven, waarin er wel iets meer op het spel leek te staan.
Nou ja, wat je denk ik ook heel erg hebt. Kijk, in dat debat dat er is over hoe krijg je scholieren aan het lezen en hoe hou je ze aan het lezen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, oké, je moet boeken uitzoeken die aansluiten bij de leefwereld van de scholieren zelf.
Nee.
En oké, voor sommige mensen zal het werken. Maar ik vond het juist ontzettend uitdagend. Nou, zie je Ontdekking van de Hemel. Om een boek te lezen dat helemaal niet gaat over jou en niet over jouw tijd. En gaat over dingen die je net niet helemaal kan begrijpen. Je voelt ze wel een beetje aan, maar je snapt ze niet helemaal. Dat het daardoor ook een hele avontuurlijke bezigheid werd. Dat je echt gevoeld van, ik kom nu op plekken waar ik anders gewoon niet ga komen.
En je moest op je tenen staan. En dit was ook nog in een tijd dat het interwebs het niet altijd goed deed. Want dan moest je via de telefoon inbellen. Ja. Dus je kon niet zo snel dingen opzoeken.
Dat je dan zo'n naaktfoto had die dan zo balkje voor balkje voor balkje zo.
Oké, Joost. Ja.
Nou ja, ik bedoel, de schoolverbinding was heel traag in de bibliotheek.
Joost in de mediatheek.
Ja, de mediatheek was als een computer waar niemand je kon zien.
God, ja. Nee, met allemaal van die schermen ertussen. Ja. Van die hokjes.
Nou Frank, ik neem aan dat dit een bevredigend antwoord is. Een lang antwoord. En dan gaan we nu tot mijn grote verdriet terug naar de Da Vinci Code van
Dan Brown. Mogen we eerst nog ergens anders naartoe gaan?
Oh, dat lijkt me heel fijn, graag.
Mag ik nog heel even, wat serieus voor mij een van mijn favoriete Shakespeare's is. De laatste die hij schreef,
Coriolanus.
En Coriolanus is een Romeinse veldheer die ongeveer in zijn eentje een veldslag beslist. Dat wordt ook een beetje een mantra in zijn leven. In dat stuk zegt hij steeds, alone I did it. En Coriolanus besluit staatsheer, of die bestaat politicus te worden. En volgens moet hij als politicus, moet hij opeens met het gepeupel omgaan. En moet hij aardig tegen mensen doen en naar ze luisteren. En ze roepen de hele tijd naar hem, laat je littekens zien, want hij moet bewijzen dat hij een oorlogsheld is. En hij denkt de hele tijd, ik hoef hem niet te bewijzen, ik ben het al. Ik vind dat een van zijn fijnere stukken. En het goede nieuws is, daar komt een nieuwe versie van.
Wat leuk. Door wie? Door welk gezelschap?
Door het Nationale Theater in regie van Nina Spijkers. En wat leuk is daaraan, is dat volgens mij, ik weet niet of ze het al eens eerder hebben gedaan, maar Coriolanus wordt nu niet gespeeld door een man, maar door een vrouw.
Dat is interessant.
En volgens mij krijgt het stuk, ik moet het nog zien. Ik heb er, dat moet ik nog tegen jullie zeggen. We krijgen allemaal kaartjes. Omdat we er nu iets aardigs over zeggen. Ja, dus moeten we nog, daar gaan we het zo meteen even over hebben.
Maar misschien moeten we dit er wel uitknippen dan, Merel.
Nee, joh, mensen mogen best weten dat we kaartjes krijgen. Jelle de Koning speelt Coriolanus. En als vrouw. En volgens mij is dat wel een hele interessante toevoeging. Want Coriolanus is man in het stuk. En als man, als je niet wil meedoen met mensen, dan ben je gewoon nobel en dan hou je je rug recht. En volgens mij, als vrouw wordt er anders naar gekeken. Yeah. Dan ben je al snel hysterisch. Of je bent moeilijk. Wat altijd zo'n soort van hele lastige term is. Je hebt toch een beetje een moeilijke vrouw. Dan weet iedereen wat je bedoelt. Terwijl je eigenlijk gewoon hetzelfde bedoelt als een man, maar dan telt het anders. Dat gaat op tournee door het hele land. Het Nationaal Theater komt op heel veel plekken. Ook in Amsterdam, ook in Alkmaar. Ook, noem maar op waar je dit luistert. Het is vast een keer ergens in de buurt tot met 7 april. En wij mogen kaarten met korting weggeven.
Nice. Wat leuk. En wat is de kortingscode?
De kortingscode is, je moet gewoon gaan naar www.hnt.nl/Coriolanus. Als je daar
www.hnt.
Ja, het is altijd zo ingewikkeld om het door. Ik ga het nog een keer doen. www.hnt.nl.
Ja, dat is heel cool.
/Coriolanus. Coriolanus met een C. En dan krijg je 20% korting op eerste en tweede rangs kaarten. Te reserveren met de actiecode podcast.
Ach, wat leuk. Dus ga erheen met
Het hele leuke cast. Mariana Aparicio, Mieke Bisschop, Rick Paul van Mullingen, Jelle de Koning, Fjodor Jozefson. Nou, een hele zooi. Volgens mij, ik bedoel, ik heb hem nog niet gezien. Ik heb alleen de affiche gezien. Maar ik ken wel het Nationaal Theater. Je maakt hele mooie dingen.
Altijd
maakt
goed.
Geweldige. Hebben we vaker over gehad hier in de podcast. De jaren van Annie en Noe hebben ze gedaan. Dus ga daar naartoe. Ga naar de Earl die ik net opzij. En die nog een keer gaan zeggen, dan kom ik vast wel lullig uit.
Nee, want we hebben een hele leuke eigen URL. Namelijk www.hnt.nl/boekenfm.
Oh.
Echt? Oh. Dat is leuk. En dan kun je gewoon daar naartoe.
Oh ja, dat is waar ik nu net overheen lees. Sorry.
Geen probleem.
Jongens, dit is weer
een anderhalf punt voor Joost.
Ja.
Ben je nu dronken, Joost?
Ik ben nu, ik heb ook net weer gekotst van tevoren.
En als je nou helemaal in de war bent en je wilt nog even naluisteren of nalezen, ik zet dit allemaal in de omschrijving van de aflevering neer. Dus dan kun je het ook gewoon even rustig terugzoeken.
Dankjewel, lieve Merel.
Maar Ellen,
ja.
De Da Vinci Code. 80 miljoen exemplaren verkocht.
Ja.
Verfilmd met Tom Hanks. Groot succes. Ik bedoel, het is niet jouw boek. Het is ook niet mijn boek. Het is geschreven zoals het is geschreven. Het is gewoon een Patreon. Maar waarom heeft nou zo'n verhaal met al die complotten en al die symbolen, waarom haakt dat volgens jou zo aan bij zoveel lezers?
Nou ja, omdat complottheorieën het altijd goed doen. Zeker complottheorieën met betrekking tot religie. En Dan Brown heeft de meest veilige religie uitgekozen om een omstreden complottheorie over op het aan papier toe te voegen. Namelijk het christendom. Daar kom je nog vast wel met de meeste dingen weg. Als je iets over de islam of moslims gaat, of over hindoes gaat schrijven, dan heb je wat sneller een probleem, denk ik. Dus dat is één. Twee, het is natuurlijk gewoon ja, een beetje controversieel dat Jezus en Maria Magdalena kids krijgen. Ik moet trouwens zeggen, jaren daarvoor schreef Marianne Frederiksen al het boek Volgens Maria Magdalena, waarin dat ook waarin Maria Magdalena de hoofdrol speelt en zelf heel veel sexy tijd heeft met Jezus.
Oeh, sexy times.
Dus niet echt een heel erg origineel ding. En het is, kijk, op een gegeven moment hebben ze dus de kapelaan van Rosenchapel, die dus de kapel die ook in het boek toekomt.
Ja.
Die hebben ze geïnterviewd. En die man is ook een Harvard graduate en zo. Weet je, net zoals Robert Langdon. En die zei over dit boek: it's brilliantly plotted. It is terribly written. And it's a big pile of rubbish. Maar dat eerste, dat klopt wel. Het is heel goed geplot. En ook wat jij net zegt, Merel. Je wilt telkens weten van, hoe los ik dit raadseltje op? En dan heb je ook nog een hele walgelijke ship erin zitten tussen Langdon en deze Sophie, weet je wel, zijn conquête française.
Ja.
En weet je, er zitten allemaal trucjes in waardoor je het door wil lezen. En ik moet toegeven, toen ik het zelf voor de eerste keer las, ik heb het in een ruk uitgelezen. Maar het is net zoiets als dat ik een hele zak pombeerchips leeg eet. Je denkt, met elke hap, ja, het is gewoon lucht. En het is heel slecht voor mij. En hier ben ik nooit meer gezond.
Ik heb dat met Maltesers.
Ja, Maltesers, oh, dat heb je ook. Ja.
Dat is echt zo'n façade.
Ja, je hebt een naar gevoel over jezelf als je zo'n zakje Maltesers hebt opgegeven.
Ja,
het weegt ook niks. Lucht. Nee. Het is gewoon lucht.
Ja.
Ja.
Ja, fascinerend. Maar goed, ik moet nu ook meteen denken aan luchtig toetje.
Oh, ja.
Dat is ook zo heel raar dat je zo'n pak echt gewoon in het zuivelschap en een pak melk weet gewoon, zoals een pak melk, en dan had je zo een luchtig toetje en dat
mooi, ja.
En dan zo oppakken.
Dat is een mooi verhaal, ja.
Meteen zit je hoofd boven, je hand boven je hoofd, omdat het zo
vloog omhoog.
Je kocht eigenlijk gewoon lucht. Maar goed, dat terzijde. Sorry voor deze zuivel intermezzo.
Wat ik altijd wel een mooie verklaring vond, je hebt een heel bijzonder boek, het heet Voodoo Histories, van David Arontowicz, een Engelse journalist. En het gaat eigenlijk over een geschiedenis van complottheorieën. En die geeft een van de dingen die er zegt waarom we er heel toereikend voor zijn en waarom we er graag ons eraan verlustigen, is dat evolutionair biologen het volgens hem hebben een term hanteren voor ons brein, en dat noemen ze het cognitief imperatief. Wat erop neerkomt dat mensen niet anders kunnen dan oorzaak en gevolg waar te nemen.
Mm-hmm.
Dus we zien ergens rook en we denken vuur. Mm-hmm. Want zo leer je. En dat is, hè, de mens leert. Dat is de kenmerkende eigenschap van onze biologische geschiedenis. Maar het gevolg is dat er soms dingen niet te leren zijn. Soms gebeurt er gewoon zomaar iets. En dat we dan alsnog heel erg in ons hersenen bevredigd worden als er iemand met een verklaring komt. Yeah. Ook al is die verklaring verzonnen. En het is natuurlijk niks fijners dan, al kijk je naar de geschiedenis van de laatste 2000 jaar. Zoveel oorlog, zoveel chaos,
Joost,
zoveel ellende.
Ook al kijk je naar de geschiedenis van de laatste 2 jaar. Al die theorieën na corona. Ja. Ik bedoel, kom op. Dat het,
ja.
Die machteloosheid, die giet je bedenkt een narratief en je bent niet meer machteloos, want je had het dan kunnen zien aankomen.
Ja. Nee, maar het is fijner om te geloven, zeg maar, dat er een kwade koningshuis is dan dat een populaire prinses toevallig verongelukt in een tunnel in Parijs. Weet je, het is fijner om die verklaring te horen dan om te horen er is niks. Dus ik denk dat dat heel erg meespeelt. Mag ik nog één anekdote wat mij heel erg voor Dan Brown inneemt?
Okay.
Ja.
Ik moet voorstellen, Dan Brown, een beetje zo'n raar figuur.
Wie is Dan Brown eigenlijk?
Dan Brown, ja. Een hele elitaire opleiding gedaan. Een Phillips Exeter Academy. Dat is zeg maar de duurste kostschool van Amerika. Als je hem ziet, het is echt zo'n Amerikaan met zo'n brede kaak en zo'n kuiltje in zijn kin waar je je autosleutels in kan bewaren. Wat ik heel grappig vond, is dat hij, nadat hij afgestudeerd was, eerst muzikant probeerde te worden met een soort van rare synthesizer muziek voor kinderen. Met allemaal liedjes over dieren en zo. Vervolgens heeft hij een boek geschreven dat heette 127 mannen om te ontwijken. A survival guide for romantically frustrated woman. Voordat hij zeg maar bij
interessant
bij Robert Langdon aankwam. En over Robert Langdon zei hij dat het een fictioneel alter ego van hem is. En dat hij zei, dat vind ik best wel lief op een gekke manier, van ja, hij is de man die ik zou willen zijn.
Oh.
Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen, wat mij altijd heel erg voor Dan Brown innam, was een keer een interview in Volkskrant Magazine, volgens mij. Waarin hij vertelde dat hij had toen net een aanklacht. Hij was aangeklaagd voor plagiaat bij dit boek. Nou, heeft hij gewonnen, verder is vrijgesproken.
Was dat met
Holy Grail, Holy Grail. En de rechter zei van ja, je kan hem niet aanklagen, want deze theorie is al gewoon 20 jaar bekend. Hmm. Dus is vrij voor iedereen. En dus hij had die dag de hele dag in de rechtbank gezeten. Was een sombere dag. En toen kwam hij s'avonds thuis en toen hing hij gewoon uitgepuft op de bank. En toen zette hij zijn tv aan en toen zag hij een rechtbank met allemaal journalisten. En toen dacht hij, hey, wie is die kale man die ze daar filmen? En toen was hij het zelf. Dat hij echt dacht, oh nee, gewoon oud en kaal.
Oh, dat is echt het slechtste einde van zo'n dag.
Ja, het slechtste einde van de dag. Maar gek genoeg vond hij het dan weer relativerend. Maar
hij moest wel om zichzelf lachen.
Hij moest om zichzelf lachen, ja. Toen dacht ik, oh ja, Dan Brown, okay. Je bent ook maar een mens.
Nou, het neemt me wel voor hem in dat hij wat zelfspot heeft.
Dat wil ik maar zeggen.
Oké, over naar een cijfer.
Ja, ik kan nog geen cijfer geven, want het is nog niet uit. Maar tot nu toe, I love it.
Oké, Joost?
Vergeleken met de wereldliteratuur is het geen wereldliteratuur. maar als je gewoon van dit soort boeken houdt, dan is dit het boek waar je van houdt.
Ja, Page Turner.
Dus, zo, Joost.
Dus ik geef het een, dus voor wat het is, geef ik het een 7.
Oké, okay, ik geef het een min 13. Dus dan komen,
okay, dan komen we.
Ik heb nog wel een vraag.
Oh.
Iemand zei tegen mij, ja, als je dit leuk vindt, maar je vindt het wat te uitleggerig, want dat is dus wel wat ik ervaar. Ja. Ellen die verstopt zichzelf in haar t-shirt nu. Lees dan eens Umberto Eco.
Oh ja, Nana van de Roos.
De slinger van Foucault. Dat gaat dus over al die complotten die in de Da Vinci Code zitten daar al in. Alleen daar, als ik dit nog heel even mag vertellen.
Ja.
Daarin zit, dat boek heb ik echt meerdere keer gelezen. Een geweldig boek. Het gaat over drie mannen die een soort half oplichters uitgeverij runnen. Die alleen maar dit soort complotboeken uitgeven. En dan zorgen dat de mensen die de boeken schrijven ook de hele oplage moeten kopen. Dus dat is een soort manier om...
Dit is net zoals met El Schot en het Wereldtijdschrift. Ja.
Lijm met been. En daar komen ook allemaal van die mensen die over vrijmetselaars en over de tempeliers en ook over Rennes Le Château en willen schrijven. En al die complotten die hij erin zit, zitten daar al in. Alleen Umberto Eco steekt er de draak mee.
Ja.
Die steekt gewoon de draak met mensen die erin geloven. En op een gegeven moment zijn ze naar Umberto Eco toe gegaan en vroegen ze, ja, wat vind je van Dan Brown? En toen zag hij, Dan Brown bestaat helemaal niet. Dan Brown is een van de personages uit mijn boek. Hij is gewoon een van die gekken die erin geloven. En dat, ja, dat is echt een geweldig boek. Ik heb het mijn vriendin heel erg opgedrongen. En die haat me toen echt, omdat ze de hele zomervakantie had zitten lezen. En die vond het allemaal te veel onzin. Maar voor mij was het echt precies mijn soort onzin.
Ik denk dat ik het ga lezen.
Ja.
Ik dacht namelijk altijd,
dat ik heel graag wil,
dat het echt een heel erg pretentieus, elitair, stom. De slinger van Foucault. Het was,
nee, maar het blijkt dus gewoon een beetje spannend kijken, te zijn. Op een gekke manier. Ja.
Dat vind ik leuk. Ja.
Okay.
Ik ben echt heel benieuwd.
Waarom hebben we in godsnaam nog niet een aflevering over de slinger van Foucault gemaakt?
Waarom hebben we geen aflevering over het rood en het zwart gemaakt?
Ja, nou, dat is het enige goede van deze aflevering over Dan Brown.
Dat we weer uitkijken naar de volgende aflevering.
Precies. Van Boek FM. Oké, okay, Joost, dankjewel.
Dankjewel, Ellen.
Dank, Ellen.
Dankjewel, Merel.
Dankjewel, Merel.
Ja, gedaan.
Tot de volgende keer.
Ja.
En dank voor het luisteren.
En bedankt voor het luisteren.
Joe.
Ballen.